Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Ad Verbrugge en vandaag is bij mij de gast Maurice de Hond, opiniepeiler en data-analyst. Maurice, goed dat je er weer bent.
Ja,
De directe aanleiding is een artikel dat ik van jouw hand las over het coronavaccin als levenselixer. En daar gingen mijn oren toch wel even van klapperen. Ook wat er met data gebeurd was. En het leek me goed eigenlijk om dat artikel als een vertrekpunt te nemen voor een reflectie van hoe wij eigenlijk omgaan met data. En zeg ik ook met name ook hoe dat in de publiciteit terechtkomt, wat de RIVM daarmee doet. Hoe het debat mede naar aanleiding van cijfers en data worden gevoerd. Want ja, naarmate de coronapandemie verder weg is, beginnen natuurlijk steeds meer discussies los te barsten over zin en onzin en over wat het heeft opgeleverd. We hebben hier ook gesprekken gezien met Matthias de Smet onder andere. En dan merk je toch dat de eenstemmigheid ook in het interpreteren daarvan soms ver te zoeken is. En nou, jouw artikel is denk ik een mooi voorbeeld van de manier waarop met data gewerkt wordt. Dus laten we daar eens mee beginnen.
Nou ja, het startpunt was, er is begin maart een congres geweest van ZonMW over oversterfte onderzoeken die gedaan werden. Verschillende mensen verhalen verteld. En twee dagen later kwam op de radio bij Dit is de Dag.
Mm-hmm.
Onder andere Eline van der Broek, die onderzoek had gedaan naar mensen uitgestelde zorg bij hartpatiënten. Ja. En ook Suzanne van der Hof, die de baas is bij het RIVM over deze sector. En die ook cijfers had gepresenteerd bij dat congres. En in dat gesprek, en ook bij dat congres, stelden ze een aantal dingen.
Mm-hmm.
Sommige mensen vraagtekens bij zetten. En toen ben ik eens diep gedoken in de rapporten van RIVM CBS.
Mm-hmm.
Die ook recentelijk weer uitgekomen zijn. En toen kwam ik op een punt waarvan ik dacht, ja, kijk, hoe verklaar je dit nou? En daar wordt heel makkelijk overheen gestapt, maar het is een soort red flag waar je heel diep eigenlijk op in zou moeten gaan. En dat heb ik dus gedaan.
Mm-hmm.
Wat was dat bijzondere punt? Uit het onderzoek blijkt dat de cijfers, het staat ook allemaal in die rapport, dus als ik werk, werk ik echt alleen met de officiële cijfers.
Uh-huh.
Dat de mensen die gevaccineerd zijn een drie keer zo kleine kans hadden,
mm-hmm,
om te overlijden aan iets anders dan COVID, dan de mensen die niet gevaccineerd waren.
Nee, dat is die grafiek ook die je toont in je stuk.
Ja, dat is een onderzoek dat ook in het buitenland thuis gebleken is. Maar het gaat vooral even, dit was hun conclusie. Hun
mm-hmm
conclusie was, in de cijfers staat drie keer zo kleine kans. En dat gold eigenlijk voor alle leeftijdsklassen.
Mm-hmm.
Nou, en dat is eigenlijk totaal niet logisch. Niet logisch van dat het COVID-vaccin bescherming biedt tegen overlijden aan een andere oorzaak.
Ja.
Nou, wat ik toen gedaan heb is, ik ben eens de diepte ingegaan om te kijken van hoe zou dat nou gebeurd kunnen zijn? Hoe kan dat het resultaat zijn? Nog los daarvan. En wat is dan de consequentie op de rest van je uitslag?
Nou, want dat is eigenlijk het motto van het vaccin als levenselixer.
Ja, want blijkbaar.
Het werkt tegen van alles.
Het werkt tegen alles. Drie keer zo'n kleine kans. Dus als je maar blijft spuiten, dan word je 100.
Ja.
Nou, en wat is nou, als je dan naar het verhaal kijkt, dan moet je even goed beseffen dat het grote probleem bij al deze onderzoeken het volgende is. De groepen die je met elkaar vergelijkt,
mm-hmm,
zijn niet identiek. Stel, ik heb een groep ouderen die ik vergelijk met een groep jongeren. En dan blijken bij de ouderen veel meer mensen te overlijden dan de jongeren. Als je die naast elkaar legt, die groepen, maakt niet uit wat je met ze doet, maar die ouderen sterven veel meer dan die jongeren.
Ja.
Nou, als je dus niet iets doet om die groepen vergelijkbaar met elkaar te maken,
dan krijg je scheve.
Dan zijn al die onderzoeken die je doet, zijn
scheve vergelijkingen.
Ja.
Ja.
Dus je moet uitermate zorgvuldig zijn, mm-hmm, om die twee groepen vergelijkbaar te maken. Nou, wat gebeurt er waardoor dat een gekke resultaat van dat je grotere bescherming hebt als je gevaccineerd bent? Dan gebeurt het volgende. Op het moment, en we praten de eerste helft van 2021, toen werd er gevaccineerd en begonnen van oud naar jong. Nou, laten we zeggen februari, maart waren de 50 tot 69-jarigen aan de beurt. Ik neem even die groep omdat het, laat ik zeggen, niet te oud is en ook niet te jong. Er was ongeveer 5 miljoen mensen, waarvan 80% het vaccin hebben genomen. Het eerste vaccin in een vrij korte tijd. Nou, en daar overlijden per week, nou laten we zeggen 3000 mensen van. Als jij aan de beurt was om gevaccineerd te worden uit die groep, en jij was terminaal of bijna terminaal, dan werd jij niet meer gevaccineerd tegen COVID. Ik bedoel, want vrij snel daarna zou je gaan overlijden. Maar dat betekende wel dat alle overlijdensgevallen in die eerste periode, die uit deze groep kwamen, werden gerekend als ongevaccineerden die overleden zijn.
Ja.
Dus je hebt eigenlijk een soort selectieprincipe toegepast bij het vaccineren, waarbij je de ongezonde mensen liet je ongevaccineerd en de gezonde mensen, die ging je vaccineren.
Nou, de mensen die eigenlijk al, om het grof te zeggen, op sterven lagen,
ja,
waarvan je wist dat die zwaar ziek waren en de kans dat ze binnenkort zouden overlijden, die werden niet meer gevaccineerd. Volgens mij was het toen ook expliciet ook gezegd, omdat het niet alleen dat het geen nut meer zou hebben, maar ook dat die vaccinatie dat stervensproces alleen maar zou versnellen.
Ja,
maar, dus, omdat het natuurlijk toch een belasting is voor een lijf.
Maar bedenk even, er gaan dus 3000 van de 50 tot 69-jarigen dood.
Ja.
Waarvan ongeveer, mijn schatting is, 2000 doodgaan, waarvan dat sterven al ruim van tevoren zich aandient.
Ja, precies.
De dag niet precies, maar wel het proces. Dus dat betekent dat een groot deel van de mensen die overlijden, zijn de mensen die overgeslagen zijn bij het vaccineren.
Ja.
Dat is dan ook logisch als je de groep vergelijkt die gevaccineerd is en daar de overlijdensgevallen telt, en de ongevaccineerden neemt en de overlijdensgevallen telt, dat er relatief gezien veel meer ongevaccineerden zijn overleden. Omdat er een selectieprincipe als het ware plaatsgevonden heeft.
Ja, precies.
En er is recentelijk een Tsjechisch onderzoek uitgekomen waar miljoenen mensen zijn onderzocht.
Mm-hmm.
En daar hebben ze met een interessante grafiek dat proces laten zien. Nou, dat zie je met deze grafiek. In de leeftijd 60, 69, 70, 79 zie je steeds in het midden een lage staaf en links en rechts een veel hogere staaf.
Onder hoeveel mensen hebben ze het gedaan?
Nou, het totale onderzoek betrof 2,2 miljoen mensen.
Ja, nou, dat is dus behoorlijk representatief. Hè?
Ja, zeer representatief. Ja. En ze hebben die mensen gevolgd. Het komt uit van de verzekeringsmaatschappij van de cijfers. Ja. En dan zie je, de middelste staaf zijn de overlijdensgevallen van mensen die gevaccineerd waren in de eerste 4 weken na de eerste vaccinatie.
Ja. Ja.
En de eerste staaf zijn de overlijdensgevallen bij de ongevaccineerden. En dan die lichtblauwe staaf is na 4 weken. Nou, dan kun je even zeggen, die lichtblauwe zou eigenlijk de normale moeten zijn. Maar het feit dat die twee staven zo verschillen komt, omdat ze de terminale mensen niet meer hebben gevaccineerd. En die kwamen in de groep ongevaccineerd terecht.
Ja, helder.
En dat heet healthy vaccinee effect. Ja. Je bent heel zieke mensen worden niet meer gevaccineerd. Maar die zitten nog wel in de statistieken.
Ja, en dat zie je bij die andere leeftijdsgroepen eigenlijk idem. Hè?
Ja, bij alle leeftijdsgroepen dat is dat zo.
Hetzelfde verhaal.
Alleen bij de 12 tot 49 jaar is dat maar een klein effect, omdat er niet zoveel mensen overlijden.
Ja.
Nou, en wat is dan het interessante? In dat rapport wordt dat wel omschreven. Wordt wel gezegd, nou, dat heeft met dit proces te maken. Maar dan
ze weten het wel.
Ja, ze weten het wel. Maar ze wandelen er eigenlijk aan voorbij. Want hetzelfde effect op een andere manier zit natuurlijk ook bij COVID.
Ja.
Ook bij de COVID-overlijdensgevallen heb je de ongezonde mensen blijkbaar niet gevaccineerd. Maar wie je ook niet vaccineert, is mensen die op dat moment COVID hebben. Dus de COVID-overlijdensgevallen,
ja,
die sluit je, die vrij snel gebeuren na de vaccinatiecampagne, sluit je als het ware ook uit.
Maar dit zijn even dit zijn absolute cijfers, hè, die ik daar zie. Hè?
Ja, de absolute cijfers. Maar de staaf...
Maar het is interessant, want dan zie je ook om wat voor verhouding het gaat. Dan kun je zeggen, nou ja, dat is een factor 50 zoveel of zo. Dus dat lijkt, hè, als je, is dat 45, 2254, hè?
Ja, maar het is veel complexer dan dat.
Oké, maar je kunt natuurlijk dat soort vergelijkingen gaan maken. Dan zeggen dat het vaccin is zo... effectief, dat ongevaccineerden, die dreigen hier nu, die hebben 50 keer zoveel kans. Maar ja, dat is omdat je de groep uitkiest die feitelijk al op sterven ligt. Ja, vind je het gek.
Ja, en wat is nou het punt? Als je dus, zoals ik, dieper erin wil duiken en hun rapporten wil bekijken, dan blijkt iets wat bij veel onderzoeken wel gebeurt, bij wetenschappelijke onderzoeken, dat het dataset...
Ja, want dit is natuurlijk de eigenlijke vraag. Hè? Van je wil precies weten op basis waarvan je dit soort grafieken samenstelt.
Ja, maar het nog belangrijker is, ze maken dit soort analyses en ze komen met nou de bescherming van het vaccin is een factor 5 of 8 of 9. En de overste... gaan niet extra mensen dood doordat ze gevaccineerd zijn, dat soort dingen. Die gebeuren met dit soort datasets.
Ja hier, ik zeg het eigenlijk fout, want bij deze dataset weet je het.
Ja, van die Tsjechen weet je het.
Ja, van die Tsjechen weet je het.
Maar bij die Nederlandse data weet je niet wat ze achter de schermen precies gedaan hebben. Dus het enige wat ik als onderzoeker kan doen, is iets wat heel onlogisch is uit het rapport gaan bekijken. En dan zeggen van, hoe durf je zulke rapporten naar buiten te brengen, als je die red flag hebt over, is iets heel geks aan de hand. En dat je dan niet allerlei handelingen hebt uitgevoerd om daarop te corrigeren of te zeggen van ja, een deel van mijn conclusies zijn eigenlijk totaal ongebaseerd. En wat gebeurt normaal bij grote studies, wetenschappelijke studies, dat de dataset beschikbaar is voor derden om te analyseren, om te kijken hoe hebben ze gerekend, welke aannames hebben ze gedaan. Maar in alle rapporten...
Nee, maar je moet eigenlijk gewoon vergelijkbare populaties hebben. Dat is hier niet gebeurd. Dus de vergelijking is ook scheef.
Nee, dus zo mag je het niet zeggen. Ze in hun analyses proberen ze allerlei stappen te doen om die twee groepen wel vergelijkbaar te maken.
Ja.
Dat doen ze wel. Dus het zijn complexe handelingen, maar ze proberen wel groepen vergelijkbaar te maken. Alleen, ze maken totaal oncontroleerbaar hoe ze dat gedaan hebben. Dus dan hebben ze een soort black box. Mm-hmm. En dan komt uit, ja, vaccinatie beschermt met zoveel keer. 8 keer zoveel bescherming tegen sterven. Maar daar komt ook dat rare getal uit. 3 keer zoveel bescherming tegen sterven voor andere oorzaken. En als jij dan als... zoals ik, er diep in wil duiken en wil kijken van ja, hoe heb jij die andere cijfers berekend en hoe ben jij omgegaan met bepaalde eigenaardigheden, is dat totaal niet te controleren. En dan kan je eigenlijk...
Oké, maar even voor mijn beeld, Maries, want het is veel. dus ik zeg van ze vergelijken eigenlijk onvergelijkbare populaties. Jij zegt nee, zo simpel is het niet. Ze hebben er berekeningen op losgelaten om die groepen vergelijkbaar te maken. Maar jij weet, je kunt niet achterhalen wat voor soort berekeningen dat zijn geweest. En op basis van welke data. Dat is eigenlijk wat er gebeurt.
Ja.
Dus ze hebben wel iets van correcties.
Zeker.
Alleen je weet niet op wat voor manier en op basis waarvan. Alleen omdat er nu uitkomt. Dat je ziet dat deze mensen dus ook beter beschermd blijken tegen allerlei andere ziektes. Zeg je, wacht even, dat klopt eigenlijk niet. Dan gaat voor jou een bel rinkelen. Alleen, en dan kom je bij het Tsjechische onderzoek. En zeg je, zie je, dit is bijvoorbeeld een verklaring. Dus door dit fenomeen. Alleen dat kun je eigenlijk niet achterhalen in zo'n rapport. Ze noemen die factor wel. Maar de manier waarop ze daarmee om zijn gegaan is volstrekt onduidelijk. Dat is eigenlijk je boodschap.
Dat is de kern. Met daarbij, zoals bijvoorbeeld Suzanne van der Hof van RIVM in dat radioprogramma. Dan zegt ze een aantal dingen die je dan gaat checken uit het rapport.
Mm-hmm.
En daar is het evident dat ze dat niet kan zeggen op basis daarvan. Eén eenvoudige, wat we net hebben gezegd. Ze zeggen, nou, in de eerste weken na de vaccinatie blijken er echt niet extra overlijdensgevallen te zijn. In het rapport blijkt integendeel. Maar dat komt omdat ze de gezonde gevaccineerden vergelijkt met de ongezonde ongevaccineerden.
Mm-hmm.
En vervolgens zegt, er zijn niet extra doden gevallen door het vaccineren. Ik zeg niet dat op basis van de cijfers ik dat wel kan concluderen.
Mm.
Alleen ik kan totaal niet controleren wat er gebeurt. En het feit met welk gemak ze eigenlijk over dat soort problemen heen stapt, maakt de noodzaak groter dat je de hele dataset hebt om te kijken met welk gemak zijn ze bij hun aannames over een aantal problemen heen gestapt.
Ja. Nee, want je zou kunnen zeggen, precies die populatie die we net hebben bekeken van die ongevaccineerden die dan zo tot massaal overlijden. Dat is ook, welke berekening je ook doet, dat is een verstorende factor in je vergelijking. Daarmee kun je natuurlijk ook heel veel goed gaan praten, om het zomaar even.
Ja.
Als je dat laat meewegen, op wat voor manier dan ook.
En het grappige was dat in dat radioprogramma zat ook Eline van den Broek. En die had ook voor ZonMW, met subsidie van ZonMW, een onderzoek gedaan. Speciaal ingezoomd op mensen met hartklachten die gedotterd waren of gedotterd hadden moeten worden.
Ja.
Ze heeft dus iets van 110.000 bekeken. Mm-hmm. En zegt onder andere, de uitgestelde zorg heeft ook meer dan 2.000 extra overlijdens gezorgd. Maar zei ook, ik heb in mijn dataset, die echt heel diep gaat, geen enkel effect kunnen zien van de bescherming tegen COVID van
de vaccinatie. Mm.
Nou kan je net, dat zegt zij zelf ook, maar dat kan best een hele bijzondere subgroep zijn.
Ja.
Alleen, ook daaruit blijkt hoe belangrijk het is welke keuzes je maakt bij het maken van een onderzoeksopzet en een analyseopzet. En hoe erg het is dat je het niet controleerbaar maakt door anderen,
mm-hmm.
waarbij je met een soort gemak stapt over de belachelijke uitkomst die ik net heb gememoreerd.
Ja, ja. Nou, kijk, idealiter, want als je het over de effectiviteit van de vaccins hebt, idealiter wil je dan natuurlijk wel twee vergelijkbare groepen hebben. We pakken een beetje van 20 tot 30, van 30 tot 40, mensen in dezelfde fysieke conditie. Maar dan zou je de data daarvoor moeten hebben.
Ja, maar we hebben sowieso, we hebben niet een willekeurige steekproef genomen van die vaccineren we wel, die vaccineren we niet. Dus in dat hele proces zijn er allerlei keuzes gemaakt, ook door de mensen zelf.
Zeker.
Waardoor die groepen niet totaal niet met elkaar vergelijkbaar zijn. En dan ga je met allerlei statistische correcties proberen indirect die groepen vergelijkbaar te maken. Want dat is, iedereen snapt die onderzoek doet, dat je dat wel moet doen.
Ja.
Alleen dan maak je een x aantal keuzes bij.
Ja.
En die keuzes zijn cruciaal ook voor de uitkomsten.
Maar je zou toch zeggen, zeker bij die jongere groepen, moet je toch tot een enigszins vergelijkbare. Dit is gewoon, kijk, wie zijn er van 20 tot 30 gevaccineerd, wie zijn er niet gevaccineerd? Dat moet toch een redelijk vergelijkbare populatie zijn.
Nou, dat blijkt hetzelfde effect opgetreden te zijn. Want daar zijn het heel weinig mensen die overlijden.
Ja.
Maar diegenen die overlijden.
Ja, die waren hartstikke ziek.
Ja, en een paar met ongelukken.
Ja, maar ik noem het omdat natuurlijk. Dat is een factor die weegt. Dat is waar. En die gaat er natuurlijk vrij zwaar doorslaan.
Maar het,
ja, want die overlijden natuurlijk sowieso weinig. En ook als gevolg van corona gaat het dan om kleine aantallen.
Ja. Maar de kern daarvan is dat het een heel complex, echt complexe manier is van cijfers bepalen. Dat is echt niet makkelijk. Het is heel complex. En wat je steeds merkt, en wat we toen al gemerkt hebben, en nu eigenlijk ook weer, dat er wel om lijkt dat als hun analyses een onderzoeksuitslag geeft die ze graag zouden willen hebben, dan omarmen ze het.
Ja.
Dan stellen ze het bewijs.
Nee, maar dat is natuurlijk het punt.
Dat is de kern. Het zou best kunnen zijn dat een aantal van hun conclusies in hoofdlijnen klopt. Misschien niet met die overdreven cijfers, maar gecorrigeerd kan het nog steeds zo zijn. Alleen wat zij doen en wat ze steeds gedaan hebben tijdens die coronaperiode, voortdurend de cijfers omarmen die hen goed uitkwam.
Ja.
En er zelf niet zwaar kritisch op ingaan. Hè, en ook niet andere criticasters de kans te geven...
Ja.
Om met diezelfde data ook te analyseren en te kijken van... nou ja, misschien komt iemand tot een andere uitkomst. Dan kan je in debat gaan van... ja, maar jij nam dat als aanname en ik dat.
Maar hoeveel weten wij, Maurice? Hoeveel is bekend? Hè? Dus op persoonsniveau is bekend of ik al dan niet gevaccineerd ben?
Nou, daar zit ook al een groot probleem in. Omdat 7% van...
Want we kregen wel allemaal brieven, hè?
Ja, nee, maar wat er gebeurd is, als je gevaccineerd werd, mocht je opgeven of je al dan niet wilde dat die cijfers doorgegeven werden aan het RIVM.
Mm-hmm.
Dus in het totale bestand van gevaccineerd of niet gevaccineerd, zit er 7% waarvan we het niet weten. Alleen de kans is groot dat het overgrote deel van die groep de groep is die wel gevaccineerd is,
mm-hmm.
maar aangegeven heeft dat ze het niet wilde doorgeven. Het probleem is dat in het begin werden deze groep als ongevaccineerd meegenomen. Terwijl ze waarschijnlijk voor het overgrote deel gevaccineerd zijn. Dat maakte ontzettend veel uit bij de bescherming van het vaccin. Want als jij de gevaccineerden beschouwt als ongevaccineerd. En dus de groep... Dus op allerlei manieren... dus het werk om dat goed te analyseren en uit te komen is helemaal niet makkelijk.
Nee.
Maar onderweg maak je allerlei keuzes die invloed hebben op de uitkomst. En wat ze externe onthouden, zoals aan mij, maar ook aan andere wetenschappers.
Mm-hmm. Ja.
De mogelijkheid om het proces wat zij gevolgd hebben met de data die zij hebben,
mm-hmm.
gewoon na te lopen. En te zeggen, ja, maar als jij hier deze beslissing had genomen, dan was de uitkomst puntje, puntje geweest.
Want denk jij dat we nu qua data ertoe in staat zouden zijn om twee vergelijkbare groepen naast elkaar te krijgen? Dat je zegt van nou, we hebben 100.000 gevaccineerden die gezond zijn, 100.000 ongevaccineerden die gezond zijn. En wat is nou het verschil?
Nee, ik bedoel, dat hebben die Tsjechen ook kunnen doen.
Ja, dus dat kan. Dus dat kunnen wij in Nederland dus ook.
Wij zouden heel diep kunnen gaan in data.
Mm-hmm.
En een overgrote deel van die data...
Ja, want dan kun je zeggen, dan splitsen we bijvoorbeeld wat je daar ziet. Dan, nou, die groep van ongevaccineerden die op sterven lagen, die halen we eruit. Want dat vertekent de beelden, bijvoorbeeld.
Ja, maar de kern is, al die data is er eigenlijk. Mm-hmm. En daar beschikt CBS en RIVM al over.
Mm-hmm.
Zij maken vervolgens berekeningen
met
complex en doen die keuzes en met complexe statistische handelingen. Ja. En in hun eindrapport geven ze wat hun bevindingen zijn.
Ja, precies. Ja,
maar hoe die keuzes zijn gemaakt en de gevolgen van die keuzes.
Ja, dat is de...
En als je dan zoiets krijgt als die grote bescherming die je hebt om dood te gaan, tegen doodgaan als je gevaccineerd bent, wat niet kan kloppen. Door,
dan zie je dat er iets mis is in ieder geval.
Ja, dan is er iets eigenaardigs.
Ja.
En dat wordt door het RIVM, ook bij dat congres, door Suzanne van der Half een beetje afgewimpeld. Ja, we weten het. Maar die heeft geen gevolgen op dat en dat. Ik zou wel willen controleren hoe ze dat dan precies gedaan heeft. Want ergens, ook in dat gesprek op de radio, zegt ze echt letterlijk, we hebben kunnen vaststellen dat in de weken na het vaccineren,
mm-hmm.
Duidelijk niet een oversterfte was onder de gevaccineerden. Ten opzichte van de ongevaccineerden, dank je de koekoek.
Ja,
want de ongevaccineerden waren
weer dat verhaal. Ja.
Krijg je dit verhaal weer?
Toch even naar de basis. Wat zouden we nou moeten gaan doen? Want ik heb hier ook met Eline gezeten een tijd terug. Dat was al duidelijk dat het heel moeilijk was om al die data te komen. Zij zei nou. Ik heb het eigenlijk vertrouwen dat het boven water komt. Zij zei, het gaat lang duren, maar uiteindelijk gaat ons dat wel lukken. Het begint in ieder geval wel erop te lijken dat er een aantal zaken boven water komt. Tegelijkertijd gaat het wel ontzettend traag. En we hebben nu de corona-enquête, dus waar de hele evaluatie plaatsvindt. Ja, dan wil je toch eigenlijk dat die data op een goede manier beschikbaar komen. En dat daar ook, laten we zeggen, mensen zoals jij op hun manier naar kunnen kijken. Juist om dat ook wetenschappelijk toegankelijk te maken en om de discussie daarover los te trekken.
Ja, dat is wat je zou willen.
Maar wat dient er te gebeuren nu?
Nou ja, ik denk dat, stel dat ik minister van de Volksgezondheid zou zijn.
Ja.
dan zou ik zeggen, er komt een onafhankelijk instituut waar alle data naartoe gaat. En als jij voldoet aan de voorwaarden, laat ik zeggen, ik bedoel, niet iedereen met data, maar dat je iets moet tekenen enzovoort, dan krijg je gewoon alle data om die te analyseren. Zodat er ook een... En dan misschien blijkt dat het overgrote deel van het werk van het RIVM inderdaad dat je jouw analyse tot dezelfde resultaten leidt. Alleen, ik waag het te betwijfelen, want ik zou minimaal duidelijke correcties gaan inzetten rondom bijvoorbeeld dit effect. En ik weet gewoon niet hoe ze dat gedaan hebben. En als je probeert alle cijfers die je daar ziet, ik ben echt in alle rapporten van dit onderzoek gedoken, dat waren er 3, 4.
Mm-hmm.
Nou, ik werd gewoon gek toen ik cijfers zag. Ik bedoel, ik begreep gewoon soms helemaal niet hoe die cijfers zo daar gekomen zijn. Omdat er allerlei ingewikkelde statistische handelingen zijn uitgevoerd om een beetje te doen wat jij net zei.
Ja.
Maar hoe ze dat gedaan hebben, ik bedoel, ik kom er helemaal niet achter.
Nou, dan kom je natuurlijk op het bekende gegoochel met cijfers.
Ja, maar
althans, dat is een risico. Dat er ook dus doelbewust naar uitkomsten wordt gewerkt.
Ja, ik ben wat argwanend. Want bijvoorbeeld, we hebben de avondklok toen gekregen.
Ja.
Ergens begin 2021. En in de dagen daarvoor was Ernst Kuipers, maar toen in een andere positie. Want hij was toen de baas van de ziekenhuisbedden, zal ik maar even zo zeggen.
Ja, ja.
Die kwam met een grafiek waarbij die zei, ja, kijk, als dit proces doorgaat, dan zitten we binnen een maand op 1700 mensen op de IC's. En die grafiek, alleen die grafiek, die klopte werkelijk van geen kanten. Want de schaal die hij had gemaakt, of die iemand voor me had gemaakt, die klopte niet.
Dus dat weet ik nog.
Eén grote puinhoop.
Ja, ja.
En hij was dus op tv geweest. En die grafiek en een andere grafiek van het RIVM was de basis voor het besluit. We moeten een avondklok nemen. Want als dat gebeurt wat Kuipers net
had. Je trok de lijn door, maar ondertussen was de...
Ja, maar de as was verkeerd. En er waren aan... Het was echt... Ik bedoel, ik met die echt heel erg met cijfers ben. Ik krijg echt pijn in mijn buik als ik dat gewoon zie. En dat, laat ik zeggen, ik begrijp best wel eens dat journalisten en interviewers dat niet kunnen zien. Maar gebruik dan in ieder geval deskundigheid van mensen zoals ik. Om te zeggen, jongens, wat jullie nu doen, ja, dat klopt helemaal niet. Maar daar is ontzettend veel gemanipuleerd. Soms bij Kuipers zelfs niet uit opzettelijkheid, maar gewoon, heb echt het gevoel, ik zeg het even met weinig, want ik heb veel respect voor medici, maar ik geloof dat het onderdeel statistiek niet het belangrijkste vak is bij de opleiding.
Nee, maar nu gaat dit natuurlijk mondiaal ook een belangrijke rol spelen. Hè? Dus die dataverwerking, je ziet dat verzekeraars ermee aan de slag zijn. Je ziet natuurlijk dat onderzoekers op allerlei terreinen ermee mee bezig zijn. Ook, laten we zeggen, specialisten rond hart- en vaatziekten. En die gaan toch dingen uitzoeken. Dus dat begint allemaal in beweging te komen in deze periode. Kennelijk kunnen de Tsjechen op bepaalde data laten zien. En op basis daarvan eigenlijk tot heel belangrijke conclusies komen. Denk jij dat soort ontwikkelingen er toe kan leiden dat we, laten we zeggen, binnen nu en 2 jaar in Nederland de zaken helder krijgen? Want er moet toch ook politieke druk ontstaan wanneer we ook met dit soort grafieken aankomen?
Nou, ik waag het sterk te betwijfelen.
Ja, waarom?
Nou ja, je ziet bijvoorbeeld dat er te veel tegenkrachten zijn om eigenlijk het verhaal te kunnen handhaven zoals het altijd is geweest.
Ja.
Ik bedoel, ook terwijl er geen urgentie meer zit rondom corona zelf, merk je dat er ook niet een soort houding is. Dat Tsjechische onderzoek wat ik net liet zien, dat was ruim voor dat congres bij van ZonMW.
Aha.
Dat zou Suzanne van der Hof ook kunnen gezien hebben, wat ik ook heb gezien. En kunnen zeggen, ja, op dat punt zitten we wel even tegen iets aan te hikken. Maar wat ze onmiddellijk zei, maar het maakte helemaal geen verschil. Dus ik denk dat te veel belangen zitten op de plekken die dit verhaal steeds over het voetlicht trekken.
Ja, en met een nieuwe kamer?
Ja, dat is de hoop. Maar ook, laat ik zeggen, stel dat er een minister komt die dat wel zou willen.
Ja, de toeslagenaffaire is ook boven water gekomen. Hè? Dus er waren ook belangen die er baat bij hadden dat onder de pet bleef.
Nou, ik vraag
dus zou met de nieuwe Kamer, hè, omdat mensen minder belast zijn, toch een kans zijn dat die data in ieder geval beschikbaar komen?
Nou, je zou het hopen. Maar bijvoorbeeld Eline van der Broek zegt al, ze heeft ook zelfs veel moeten betalen, omdat basisdata, die is in eigendom van de verzekeringsmaatschappijen, wat zij nodig had. En daar staat ook een bedrag op wat... Ik denk dat er veel tegenkrachten zijn, terwijl het enige wat er zou moeten gebeuren, is dat er op een onafhankelijke plek die data komen. Alleen wat wordt er steeds gezegd in de antwoorden ook van de ministers, RIVM en CBS zijn onafhankelijk.
En wie werken dit tegen? Is dit het ministerie? Zijn dit de instanties? Is het een heel netwerk?
Nou, ik denk dat het overgrote deel van de mensen die dit... die met deze cijfers zijn gekomen en deze cijfers hebben gedragen. En die er ook wetenschappelijke publicaties over gemaakt hebben. Mm-hmm. Door de hele tableau de la troupe van het RIVM heeft een rapport gemaakt over dit onderzoek. Mm-hmm. Die gewoon in het Engels staat. En daar staat ook, data kunnen we niet verstrekken. Dus daar zit ontzettend veel belang bij. Er was ergens in... het was eind 2021, kwam er een studie uit.
Maar toch even maar, Maurice, okay. Voordat je die beschikbaarheid van data is toch ook wetenschappelijk gesproken gewoon een vereiste. Je wil toch zelf kunnen achterhalen waar bepaalde conclusies op zijn gebaseerd. Je hebt bij het wetenschappelijke experiment heb je de eis dat je het experiment omschrijft zodat het herhaalbaar is. En hier wil je de data op basis waarvan je tot dezelfde conclusie kunt komen. Dus het druist in tegen alle wetenschappelijke principes.
Ja, maar dat, als we nou de hele coronaperiode nog even terugkijken.
Zeker.
Dan zijn er wel meer wetenschappelijke principes die met de voeten getreden zijn. Onder andere geen openbaar debat tussen mensen met verschillende stappen.
Daar zijn we het ook.
Maar dat gebeurt
met... Je zou zeggen, de hitte is er een beetje af. Dat moet toch ook vanuit de kant vanuit de wetenschap zeggen. Maar, ja, we willen gewoon die berekeningen kunnen navoltrekken. En als je gewoon met een publicatie komt en zegt, ja, de data waarop dit is gebaseerd zijn niet toegankelijk. Waarom niet? Waarom zijn ze niet toegankelijk?
Ja, dan wordt er weer privacy geroepen of wat dan ook.
Ja, maar als je het over een algemene populatie hebt, dan is het gewoon niet over privacy.
Dat is echt gewoon cool. Maar ja, ik stel alleen maar vast, het is nu maart 2024.
Mm-hmm.
En nog steeds zie ik op dat punt amper enige ontwikkeling. Dus als er niet een grote kracht is die zorgt dat de data wel beschikbaar komt. Alleen RIVM en CBS. Nogmaals,
maar je ziet in het buitenland wel wat gebeuren. Engeland.
Meer.
In Verenigde Staten.
Ook meer. Maar,
ja.
Maar ook daar zie je behoorlijke tegenkracht. En bij Amerika is het ontzettend gepolitiseerd.
Ja, zeker.
Tussen democraten en republikeinen. In Engeland...
Maar mijn punt is, als het daar eenmaal gaat kantelen, wat niet uitgesloten is. Als je ziet ook de vasthoudendheid van Rand Paul en zo, dat soort mensen. Dan hou je het toch in Nederland ook niet meer tegen.
Ja, dat zou je hopen. Alleen, ik denk dat wij nog redelijk wat uitzendingen moeten doen. En andere mensen ook de mond moeten open doen.
Voor
het zover is. En ik hoop dat die parlementaire enquêtecommissie inderdaad ook dat expliciet zegt. Alleen wat je merkt, dat is ook bij Kamervragen over dit om. Er wordt voortdurend gezegd, ja jongens, als er één onafhankelijke instantie is, dan is het RIVM en het CBS. Dus dan moeten de officiële kanalen moeten erkennen van, er moet een onafhankelijke plek komen voor die data. Nou,
Ja. Maar dat heeft dus alles ook te maken met toch de gevestigde orde of gevestigde belangen. Ook verbonden aan instellingen. Want het zou betekenen natuurlijk dat zoiets als de RIVM dan in feite onder druk komt te staan.
Ja, maar je merkt ook...
Sterker nog, dat de publicaties die zijn gedaan worden bekritiseerd.
Exact. En daar moeten zij dan aan meewerken. Nou, tot nu toe zie ik daar geen enkele component bij. En je merkt ook, laat ik zeggen, als wel RIVM met stikstofmodellen enzovoort. Daar is nu wat meer naar buiten gekomen. En dan, een model is maar een model. En als je een model gebruikt, dan doe je allerlei aannames. En de enige manier waarop je andere mensen de kwaliteit van het model kan beoordelen, als je helemaal open bent over alle componenten die je hebt gebruikt, tuurlijk, en hoe je dat met elkaar gebruikt. Ja. En dat betekent niet dat zij kwaadwillend dingen hebben gedaan.
Nee, maar het moet nou volgbaar zijn.
Ja. En dat is dus hiermee niet mee gebeurd. En ja, dan krijg je zulke rare dingen als Ja. Je bent beter beschermd tegen elke manier van doodgaan dankzij de COVID-vaccinatie.
Ja.
En dat wordt zonder blikken of blozen geponeerd. Wel gezegd, daar is iets bijzonders aan de hand. Waarom zou dat bijzondere wat er aan de hand is ook niet de rest van de data hebben beïnvloed?
Ja,
en op welke manier ga je daar dan mee om?
Ja. Laten we hopen in ieder geval dat het komend jaar ook misschien met een partij als de NSC, die natuurlijk toch heel erg gehamerd heeft, ook gezien haar verleden, ook op belang van die data, dat er toch iets in beweging gaat komen. Ook met wellicht nieuwe kabinet.
Ja, ik hoop het, maar...
Idee voor zo'n programmaakkoord, hè? Een onafhankelijk data-instituut.
Ja, maar ik zeg je, het woord, als je zegt onafhankelijk data-instituut, zal elke overheidsinstantie, zal elke departement roepen, die hebben we.
Ja, hebben we, dat is RIVM. Ja.
En CBS.
Ja, maar dan moet je gaan definiëren natuurlijk wat er met die data dient te gebeuren.
Dat is het. En die moet ergens komen waar die toegankelijk is. Maar alle data toegankelijk is voor iedereen.
Ja,
onder
bepaalde voorwaarden.
Ja, natuurlijk onder voorwaarden.
Ja, maar dat kun je vrij ruim houden.
En organiseer dan een congres als ZonMW of andere, waar mensen met verschillende soorten conclusies op basis van de data,
dat is wetenschap,
met elkaar gaan praten van, kijk, doordat jij zo hebt gedaan, is dit het gevolg.
Precies.
En zodat je het zo hebt gedaan, is dit het gevolg. En allebei de keuze kunnen... juist zijn.
Ja.
Want het is een keuze.
Ja.
Het is niet dat er dogmatisch maar één mogelijkheid is, maar je wil graag weten, wat heb je nou precies gedaan om te zorgen dat je deze uitkomst had?
Ja, je denkt niet dat er met data is gerommeld laten we zeggen, op het basale niveau.
Ja, rommelen, kijk, de definitie van rommelen is natuurlijk in.
Ja.
Als je gewoon zegt van, iedereen die COVID had, op het moment dat hij overleed, ga ik definiëren
Dat wordt natuurlijk ook gezegd.
Ja, maar dat is... Kijk.
Overleden met corona of aan corona.
Ja.
En daar zit je al op dataniveau.
Dat kan je dan definiëren rommelen. Maar dat hoeft niet rommelen te zijn. Als jij die definitie hebt gekozen...
Ja.
En je laat de rest van de data zien... dan kan iemand anders zeggen, wacht even... als ik de definitie wat anders had genomen... was de uitkomst anders geweest. Dus wat jij rommelen noemt... is niet ze zijn cijfertjes allemaal gaan veranderen... maar de wijze waarop je dingen definieert... bepaalt ontzettend de uitkomst. En dat definiëren... daar wil je gewoon op dataniveau... de consequenties van dat definiëren zeggen.
Nee, maar ik bedoel, er kan daardoor ook data zijn verdwenen. Dat in feite niet meer te achterhalen is... wat de doodsoorzaak is geweest... omdat het allemaal de label corona heeft gekregen...
Jawel, maar je kan, als je de gezondheidshistorie van die patiënt weet...
Ja, je kunt er weer gaan rekenen, dat klopt.
Maar als je die data niet hebt, en dus ben je overgeleverd aan een keus die ergens is gemaakt...
Ja.
En daar moet je dan maar van uitgaan. Ja, en je komt niet naar die basis toe. En er zijn echt zichtbaar, bijvoorbeeld toen was TNO bij het QR-code... Je had een soort model met een berekening gemaakt. Die was wel duidelijk, transparant. En daar was een grote fout in gemaakt.
Ja,
nou, die kon je vinden. En die hebben ze uiteindelijk zelf ook erkend.
Ja. Nou, ongelooflijk belangrijk dat die data beschikbaar komen. Alles wat we hebben. En dat de verschillende partijen en deskundigen zoals jij zich daarop kunnen gaan storten. Want... het zal vermoedelijk niet de laatste pandemie zijn waarmee we geconfronteerd worden in de 21ste eeuw. En dat we hier goed lering uit trekken lijkt me van het grootste belang.
Zeker.
Oké, dankjewel.